Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 106, vers 26. Geloofd zij Israëls grote God. 26e vers van Psalm 106. Het woord Gods bij de 22e psalm en we lezen het laatste gedeelte van die psalm, namelijk de versen 22 tot en met 32. Psalm 22, beginnend bij het 22e vers. Na de schriftlezing zingen we Psalm 107, vers 11. Laat zulk een eer bewijzen als Heeren gunst en macht. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, nog zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Alle die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, als wij vanavond ook weer de 65ste psalm opslaan, zoals we dat nu 3 maal achtereen al gedaan hebben, dan gaan we vanavond terug naar het begin van dit lied. En dan vindt u onze tekst in vers 2. Vers 2 van psalm 65. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Wij willen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij willen zuster van der Kooi aan de Heere opdragen, die deze week voor een behandeling naar het ziekenhuis moet. En wij willen dankzegging doen voor broeder en zuster Van Dijk uit de Betje Wolfstraat. Zij mogen vandaag gedenken hoe zij 25 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Laten wij samen bidden. Tot u, Heren, mogen wij opzien als wij ook vanavond in uw huis zijn. En wij willen uw grote en heilige naam met dankzegging erkennen dat u ons nu alweer hier brengt. Gij geeft ons veel goeds, Heren. Dat mogen wij wel zeggen. Gij omringt ons met uw weldadigheden. Zo stond het ook al in de Bijbel. Maar dat is ook de waarheid. En dat doet u ons ook ondervinden. Als we er maar erg in hebben, dan zien wij overal om ons heen zegeningen en gunstbewijzen. En dan zijn met name de zondagen toch wel dagen waarop u op een hele bijzondere manier met uw zegeningen tot ons komt. Want dan is daar het woord, dan is daar de verkondiging van het evangelie. Dan zijn daar weer uw roepstemmen die toch op een hele bijzondere manier weer tot ons komen. Anders nog weer dan op de dagen der week. En zo bent u maar gedurig bezig met ons die weg te wijzen die leidt tot de zaligheid en ons ook te waarschuwen voor andere wegen die elders eindigen, namelijk in het verderf. En daarin betoont u het, Heere, dat het waar is als de Bijbel zegt dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zou leven en dat hij in de weg van bekering, van terugkeer tot u, het waarachtige leven, zou leren kennen. Heren, wij willen u ootmoedig erkennen voor al die bewijzen van uw goedheid en van uw langmoedigheid over ons. En laat het nu niet allemaal te vergeefs zijn, Heren. Ach, wij zijn mensen die de dingen wel aanvaarden. De goede dingen, we hebben er geen enkele moeite mee om ze te aanvaarden en om ze te gebruiken, maar we hebben er vaak ook zo heel weinig moeite mee om ze te misbruiken. Heer, en dat typeert ons als zondige mensen. Als mensen die met de verloren zoon moeten zeggen dat we het goed dat ons toevertrouwd is hebben doorgebracht. En dat is de werkelijkheid. Hoeveel van uw zegeningen hebben wij al in de dienst van de zonde doorgebracht? Hebben we al besteed zonder dat we naar de weldoener vroegen zonder dat we u als de weldoener en de gever hebben erkend. En dan ligt er zoveel schuld in ons leven, Heere. En die schuld veroordeelt ons. En die schuld, die zonde, maakt scheiding tussen u en ons. En die zonde is er de oorzaak van dat we verloren zijn en dus ook verloren gaan. Tenzij gij redding biedt. Tenzij gij een mens terugbrengt en tot waarachtige bekering leidt. En hem met het levende geloof begiftigt. En hem onderwijs geeft door woord en geest. Heren, wij bidden van u als die dingen dan zo dringend noodzakelijk zijn, dat u dat vanavond dan ook zou willen doen, onderwijs geven. En dan met name ook in deze bijzondere uren, we zijn samengekomen op de avondmaal zondag, vanavond in een uren van dankzegging, van nabetrachting. We hebben de dood des Heren mogen verkondigen in dit morgenuur. Bij de tekenen die door u zijn ingezet, zijn wij bepaald bij het bitter lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En hebt gij de uwen getuigd van uw liefde en trouw jegens hen. Maar, Heere, als we dan dankzij uw trouwe goedheid dat sacrament weer hebben mogen ontvangen, dan ligt er weer een weg voor ons. En dan zullen we moeten weten wat gij van ons ook in de dagen die gaan komen verwacht. Dan zullen we hebben te weten vanuit uw woord, en daarom moeten we daarin onderwezen worden, hoe het nu verder moet. Wat gij als de God die zoveel hebt gedaan, nu ook waardig zijt te ontvangen van beweldadigde zondaren. En niet alleen moeten we weten, Heere, wat u van uw volk en kinderen verwacht, maar ook datgene wat u van hen verwacht, moeten we toch ook eerst weer van u de Heere ontvangen. Want ach, als het om tegenprestaties gaat, als het gaat om wat wij nu tegenover u doen, Heere, dan zullen we altijd weer moeten ervaren dat we met lege handen staan. Dan is de kennis van onze nood een gave van u. Dan is de kennis van de verlossing in Christus een werk dat gij werkt. Maar dan is ook de beleving en de beoefening van de waarachtige dankbaarheid niet een vrucht van onze eigen akker die wij zelf zaaien. Maar ook dat is een vrucht van het werk van uw Heilige Geest. Een gave uit de hemel. O Heere, we zijn zo afhankelijk. En we zeggen dat niet, en we mogen dat ook niet zeggen om ons te verontschuldigen en onze tekortkomingen goed te praten, maar we zeggen het als een eerlijke belijdenis, want zo is toch de werkelijkheid, Heere. Het is een pijnlijke werkelijkheid, en we willen er daarom ook niet aan, en we willen zo graag toch wat doen. En er is een hele weg voor nodig om af te leren dat wij wat doen. Maar Heren, als we dan inderdaad zoveel moeten afleren, laat ons dan bij u maar op school mogen gaan. Want gij zijt de beste leermeester, die weet wat nodig is, die weet wat we nodig hebben, die weet ook wat we kwijt moeten. En leer ons dan maar in afhankelijkheid leven, opdat ook het loflied en opdat ook het betalen van de gelofte als een geschenk uit uw handen mag worden verwacht. Want dan is het er ook, Heren, als u het werkt. En we bidden het Augustinus na. Geef wat gij gebiedt. En gij zult niet te vergeefs gebieden. Daarom zegen ons ook in deze uren van nabetrachting, Heren. En laat uw naam in alle dingen verheerlijkt mogen worden. En wilt gij zo in ons midden wonen en werken. In afhankelijkheid zien wij tot u op, met erkentenis voor al het goede reeds geschonken, maar met de belijdenis, Heere, laat het daar niet bij blijven, maar wilt ge genadig verder ook uit de volheid van de verdiensten van de Heere Jezus Christus schenken, alles wat ons ontbreekt. En dan willen wij u bidden voor noden, speciale noden die er in het midden der gemeente zijn. En die zijn er, heren, die zijn trouwens u ook bekend. U weet van zieken, u weet van bedroefden, u weet van rouwdragenden. U weet van mensen die op welke wijze dan ook te maken kregen met de gebrokenheid van het leven, met teleurstellingen die ze ondervonden. Heren, de dingen kunnen in een bepaalde periode van ons leven zo mooi en zo rooskleurig lijken, maar we komen erachter dat hier op aarde soms ook de ene teleurstelling op de andere volgt en dat we hier inderdaad niet het ware geluk ooit zullen kunnen vinden. We denken soms van wel, maar heren, hoe meer we dat denken en hoe meer we daarop betrouwen, hoe schrijnender de teleurstellingen kunnen zijn. En daarom, o God, wilt ge gedenken aan alle beproefden en alle bedroefden en wilt u zich over hen ontfermen. Mogen wij dan bijzonder ook zuster van der Kooi met name noemen die weer naar het ziekenhuis moet. Laat het haar mee mogen vallen, heren. Laat de behandeling resultaat mogen hebben en wilt u haar verblijden door uw daden. Laat ze onder uw bescherming mogen verkeren en dat zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. En behalve reden tot gebed, behalve noden die ons uitdrijven tot uw genadetroon, zijn er ook zaken die tot dankbaarheid stemmen, heren. Er is ook een echtpaar in de gemeente dat heeft mogen gedenken en zelfs vandaag de dag mag terugzien op een huwelijksweg die 25 jaar geleden voor hen begon. En gedurende al die jaren bent u ze niet uit het oog verloren, heren, maar u hebt uw zorg en uw bemoeienissen nog aan hen besteed en gegeven. We danken u voor die sparende goedheid die gij hun en hun kinderen bewezen hebt, als zij dit nu met dankbaarheid mogen gedenken. En tegelijk zijn er ook in hun leven zorgen en er is geen ruimte eigenlijk om dat feest van 25-jarig huwelijk nu ook in brede kring te vieren vanwege de ernstige situatie van de moeder respectievelijk schoonmoeder. Heren, u weet de noden waarin zij verkeert, hoezeer haar leven bedreigd wordt en hoezeer zij naar het einde van haar leven toe gaat. Laat te midden van alle vreugde en te midden van alle zorg die daaromtrent ook hun deel is, maar mogen ervaren worden dat gij aan ze denkt en dat gij in alle noden voorziet. Zegen ze zo, ook op hun verdere levensweg. En maakt u het in alle dingen nog genadig wel, zoals u dat kunt, zelfs bij het naderen van de dood. Heren, wij bidden u voor om uw zegen op alle arbeid in uw koninkrijk. Als ook op deze dag, deze zondag, het evangelie mag worden uitgedragen. En als er op vele plaatsen toch nog weer gepreekt mag worden dat er vergeving van zonde is in het bloed van Christus. Laat die boodschap dan met overtuiging gebracht mogen worden. En laat die boodschap dan ook gehoor mogen vinden en met geloof mogen worden ontvangen. Want dan zal het niet nalaten vruchten te dragen. En dan zal uw koninkrijk er ook door gevestigd en gebouwd worden. En dan zal het rijk van de vorst der duisternis worden verbroken. Heren, wij bidden u ook voor noden die alleen op het vlak van het aardse leven liggen. We denken aan ons volk, we denken aan degenen die over ons regeren. En wij bidden van u, heren, dat u ook hen in uw gunst nog zou willen gedenken. Ook al vragen ze zelf niet om uw zegen en ook al hebben ze geen enkel besef, velen van hen althans, dat als heren zegen alles gelegen is, ook al wordt er maar gedaan naar menselijke berekeningen en naar menselijke inzettingen, zonder dat naar uw woord en wet wordt gevraagd, heren. Niettemin, wij zoeken toch uw heilig aangezicht en wij bidden dat gij alle die over ons gesteld zijn, gegeven wilt dat zij ons volk mogen regeren, zodat hun regering ons en ons volk ten goede zou mogen komen. Maar kon het dan ook wezen, Heere, laat uw woord toch gezag hebben of weer terugkrijgen. En laat uw woord ook erkend worden als de hoogste norm. Dat wordt dan wel als intolerant gezien en zo wordt dat ook wel betiteld. Maar Heere, zijt gij niet de enige en de waarachtige God, de koning der koningen, de schepper van de einden der aarde. En hebt u dan niet het recht om te zeggen wat goed is en wat kwaad is? Hebt u dan niet het recht om te bepalen hoe het moet en hoe het niet moet? O God, laat dat erkend mogen worden en laat er eerbied voor u ook in ons land gevonden mogen worden. En wilt gij uw genade in die weg ook bewijzen? Bewaar ons voor alles wat verkeerd is en wat ons van u aftrekt. En als wij op een dwaalweg zijn, Heere, breng ons terug. Doe machtige en heerlijke werken en betoon het dat gij de God zijt, van wie wij niet alleen afhankelijk zijn, maar die ook genadig in alle nooddruft wilt voorzien. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 22e psalm, het 13e en het 14e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar en eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. 13 en 14 van psalm 22 en uw gaven worden gevraagd voor de diaconie.
Thank you.
vanavond dus terug naar het begin van deze 65ste psalm. Waar onmiddellijk bij het begin dus de dichter ook aangeeft wat hij met deze psalm voor heeft. Wat hij beoogt met het dichten en het zingen van dit lied. Wat is het voor een psalm? Hij bedoelt het als een lofzang, een loflied op de goedheid van de Heere. De dichter heeft in zijn hart om de Heere groot te maken, hem te prijzen, zijn deugden te roemen. En dat is alleszins betamelijk, daar is hij van overtuigd. Want heeft niet de Heere menigvuldige verlossingen gegeven? Heeft hij niet gedaan wat zozeer nodig was in het leven van deze dichter en in het leven van zijn volk? De Heere heeft genade bewezen. Daar hebben we met elkaar uitvoerig bij stilgestaan. Daar gaat de dichter dan ook in het eerste gedeelte van deze psalm verder over spreken. Over de verzoening die God tot stand brengt. Over de zegeningen die in zijn huis worden ondervonden. Op het woord dat daar mag worden gehoord en op de evangelieboodschap die daar gedurig mag klinken. En daar heeft deze dichter profijt van mogen hebben. En hij heeft deel gekregen aan die geestelijke zegeningen, aan die verlossingsdaden van de Heere. En dat is al genoegzame reden om nu de Heere te loven en te prijzen. Maar de dichter heeft samen met zijn volk ook nog ondervonden dat de Heere in het rijk der natuur rijke zegeningen heeft gegeven. Dat hij de oordelen die dreigden heeft afgewend. En dat de honger die op de loer lag nu inderdaad verdwenen en verdreven is. Want de Heere heeft regen gegeven op het land. Er kan gewas groeien, er kan gewas worden binnengezameld. De honger kan worden gestild en er is overvloed van gunstbewijzen ook in de natuur. En ook voor die zegeningen is het gepast en betamelijk dat de Heere een loflied wordt toegezongen. En zoals u weet is het toch echt ook weer deze dichter in Psalm 65 niet alleen die ervan overtuigd is dat de lof des Heere gepast is. Je vindt dat in het psalmboek herhaaldelijk. Er zijn allerlei soorten psalmen, maar het aantal lofpsalmen is zeker niet het kleinste deeltje. De lof des Heren is inderdaad betamelijk. Het komt de Heren toe om geëerd en geprezen en gedankt te worden. En het getuigt alleen maar van grove ondankbaarheid als zijn schepselen het loflied zouden inhouden. Trouwens, de praktijk in het leven van Gods kerk laat dat ook iedere keer weer zien. En dat is ook steeds weer terug te vinden in het leven van elk van Gods kinderen. Je moet dat maar eens nagaan in het leven van de heiligen zoals die in de Bijbel beschreven worden. Het klopt niet altijd, maar als ze bij hun hart zijn, dan drijven de ondervonden weldaden toch iedere keer weer uit naar de Heere. Wat zo is het getuigenis van het hart. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Moet u eens zien, ik noem maar één voorbeeld, in de 107e psalm. We hebben daar een klein stukje van gezongen. Maar als u deze 107e psalm eens helemaal neemt, dan worden daar vier categorieën van bevoorrechte mensen in genoemd. Vier soorten mensen die uit bijzondere noden zijn gered geworden en die hebben ondervonden hoe goed en hoe goedertieren de Heere voor hen was. Er was eerst dat gezelschap van dwalende woestijnreizigers, dat begint in vers 4. En die zouden in de woestijn op hun dwaalweg ook zijn omgekomen als de Heere geen uitredding had gegeven. En wat wordt er dan gezegd? Vers 8, daar heb je de oproep, laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Dan wordt er vervolgens gesproken over een categorie mensen die als met gevangenen vergeleken worden. Die gebonden zaten in verdrukking en in ijzer, omdat ze de Heere vergeten waren. En toen zijn Gods oordelen over hen gekomen. En toen is hun hart door zwarigheid vernederd. Maar ze hebben tot God geroepen uit de benauwdheid. En de Heere gaf ook hen uitkomst. En hij voerde hen uit die gevangenis. En dan is de oproep alweer, vers 15. Laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven. En zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. En dan wordt er gesproken van een derde categorie. En dat zijn mensen die door ziekte en zwakheid bevangen zijn. Die tot aan de poorten van de dood gekomen zijn. En die geen enkel middel hebben om zichzelf te genezen en hun leven van het graf te verlossen. Zij hebben ook tot de Heere geroepen. En ook hun gebed heeft de Heere gehoord. En ook hun heeft de Heere in zijn gunst willen gedenken. En de oproep, vers 21, laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven. En zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. En dan lees je in de vierde plaats van mensen die op zee varen en die een geweldig levensgevaar hebben verkeerd, die door stormen zijn overvallen en die de dood in ogen hebben moeten zien. Maar ook zij zijn op hun gebed door God uitgered. En de Heere deed de storm bedaren en hij bracht hen naar de haven van hun begeerte. En vers 31 zegt dan, laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen en hem verhogen in de gemeente des volks en in het gestoelte der oudsten hem roemen. Uitreddingen van de Heere verplichten tot een loflied. Zegeningen van de Heere roepen om de erkenning van de Heere als de gever, als de weldoener. Zegeningen naar lichaam, zegeningen voor de ziel. Ze verplichten de beweldadigde om de Heere te erkennen. En dat verstaat David ook. En vandaar deze 65ste psalm. Vandaar dit loflied. En hij, zo zei ik, hij begint ermee. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. Als we dus nu toegekomen zijn aan deze tekst zelf, dan wil ik maar beginnen met die woordjes in Sion. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. U begrijpt, dat verplaatst ons alweer naar het heiligdom. Sion ontleende zijn waarde en zijn betekenis toch eigenlijk niet aan die berg op zich. Aan die hoogteberg, de hoogte van die berg, want zo hoog was die berg nog niet eens. Maar de waarde van Sion was dat was de stad van de grote koning. En waarom was het de stad van de grote koning? Omdat het de plaats was waar de Heere zijn woning heeft willen vestigen onder zijn volk. Daar staat zijn huis. Eerst in Davids dagen nog de tabernakel. En daarna vanaf de dagen van Salomo zijn tempel. En zo zegt David, in Sion, daar hoort ook het loflied thuis. Daarbij het altaar, daarbij de dienst der verzoening. Daar waar de Heere zijn genade laat verkondigen. Daar waar de Heere zijn volk wil ontmoeten. Daar hoort ook de lofzang thuis. En dat weet niet alleen David, maar dat hebben ook anderen geweten. En daarom is het heel duidelijk, uit het hele Oude Testament zouden daar voorbeelden van geciteerd kunnen worden. Daarom is het heel duidelijk dat in het huis des Heren op Sion gezongen wordt. Daar klinkt ook de muziek. Om toch maar een paar voorbeelden te noemen, gemeente. Als David, en dat gebeurde in zijn dagen, de ark opgebracht heeft naar de berg Sion, En als hij die daar voor het aangezicht van de Heere geplaatst heeft, die ark die heeft een tijd lang ergens anders vertoefd, nadat hij, om zo te zeggen, in ballingschap geweest is in het land van de Filistijnen. Maar hij is teruggekomen en in Davids dagen wordt die ark ook weer teruggebracht naar Jeruzalem. U leest daarvan in het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 16. Dan lees je bij die gelegenheid, ten dienzelven dagen gaf David ten eerste deze psalm om de Heere te loven door de dienst van Asaf en zijn broederen. Looft de Heere, roept zijn naam aan en dan volgt psalm 105. In het heiligdom klinkt het loflied. En als Salomo het huis des Heeren, de tempel die hij gebouwd heeft, in gebruik neemt, en we vinden dat in het tweede boek Kronieken, in hoofdstuk 7, dan lezen wij daar in het zesde vers, ook stonden, en dat is dus bij de gelegenheid van de ingebruikneming van de tempel, ook stonden de priesters in hun wachten en de levieten met de muzikale instrumenten des Heren die de koning David gemaakt had, om de Heren te loven dat zijn weldadigheid is in eeuwigheid, als David door hun dienst hem prees. En de priesters trompetten tegen hen over, en gans Israël stond. En dan geef ik u nog één voorbeeld, ook weer uit twee kronieken, maar dan jaren later, in de dagen van koning Hiskia. En toen is er een tijd geweest dat de tempel verwaarloosd werd, met name onder de regering van koning Achas. Toen stonden daar zelfs afgodsbeelden in de tempel, maar de godvrezende Hiskia heeft die tempel van alle ongerechtigheid gezuiverd. En hij heeft hem als het ware opnieuw in gebruik genomen. En wat gebeurt er bij de herinwijding van de tempel? Onder andere dit, de levieten nu stonden met de instrumenten van David en de priesters met de trompetten. En Hiskia beval dat men het brandoffer op het altaar zou offeren. Ten tijde nu als dat brandoffer begon, begon het gezang des Heren met de trompetten en met de instrumenten van David, de koning van Israël. En de ganse gemeente boog zich neder als men het gezang zong en met trompetten trompetten. Dit alles totdat het brandoffer voleind was. Dus op Sion is gezongen. Op Sion is de lof des Heren verbreid. Het loflied hoort erbij. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En daarom hebben wij ook het loflied in onze erediensten. Daarom zingen we ook in onze kerkdiensten. Doen we dat dan inderdaad tot eer des Heren? Doen we dat inderdaad met ons hart, want daar is de Heere natuurlijk bij geïnteresseerd. Doen we het inderdaad om hem echt de eer toe te brengen. Om hem echt te erkennen voor alles wat hij is, wat hij doet, wat hij geeft. Is ons zingen ook tijdens onze erediensten een activiteit waarin onze mond, waarin onze longen, maar waarin vooral toch ook ons hart actief is. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. Maar daar toch niet alleen. Sion is toch niet de enige plaats waar gezongen wordt en waar de lofliederen des Heren opklinken. In Psalm 118 lees je ook dat er in de tenten der rechtvaardigen een stem van lof is. Dus ook daar waar Gods kinderen wonen. Dus ook in hun eigen leven en in hun eigen huis. Het leven van geestelijk bevoorrechte mensen dient door het lied, onder andere tenminste door het lied, gekenmerkt te worden. En God leert zijn kinderen bidden. God leert zijn kinderen zuchten. Hij leert zijn kinderen wachten. Hij leert zijn kinderen geloven. Maar hij leert zijn kinderen ook danken. En hij leert ze ook zingen. Voor het oor niet altijd zo welluidend, althans voor ons oor. Maar dat is de zaak niet. Hoeven niet speciaal een sopraan of een bas te zijn om voor God te kunnen zingen. We kunnen door genade zingen als ons hart, als een harp is waar de Heilige Geest op tokkelt. En zo is niet alleen onze eredienst gekenmerkt door onder andere gezang, maar zo zal het lied, het loflied, eigenlijk een wezenlijk bestanddeel hebben te vormen van de ware christelijke religie. Maar wat is dan de lofzang? Wat is het dan God lof toe te zingen? Gemeente, het is God erkennen als God. Het is ook Gods goedheid erkennen, waaruit we zoveel ontvangen. Het is de deugden Gods, dus ook weer niet alleen zijn goedheid, maar al de andere deugden die ons in de schrift geopenbaard worden, alle andere volmaaktheden net zo goed prijzen. De Bijbel noemt het ook God groot maken. Om wat hij is, God. Om wat hij doet, zegeningen geven, verzoening bewerken. Om wat hij geeft. Het goede van zijn huis, het heilige van zijn paleis. God de lof toebrengen, dat is wat de engelen doen. En ze zijn daar gedurig mee bezig. Hun schepper, hun koning de eer toebrengen. Je leest het in het boek Openbaring, je leest het op andere plaatsen van de schrift. Het heilig, heilig, heilig. Is de Heere der Heerscharen, wordt daar in de hemel gehoord. En de erkenning van God als de milde bron van alle zegeningen. God loven. Ik verwees zojuist even naar het boek Openbaring. Nou, daar heb je nou verschillende van die lofliederen. Die door de verloste kerk en die door de engelenschaar God worden toegezongen. En heeft de Heere er geen recht op? Ja, toch zeker. Hij alleen heeft er recht op. U zegt maar, is het dan goed als wij onze lofliederen zingen? Als wij zo van tijd tot tijd zingen, laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen, het betaamt ons psalmen aan te heffen. Die lieflijk zijn en harten treffen. En als je het dan in de kerk meezingt, uit volle borst meezingt, en dat je er toch ook iets van gevoelt, van het is ook zo, en dat het gezang van de gemeente je als het ware meeneemt om ook mee te zingen, is dat dan eigenlijk het loflied? Of moet dat gepaard gaan, zoals ze in sommige kringen beweren, en ook praktiseren, moet dat gepaard gaan met allerlei lichamelijke bewegingen, met het opheffen van de armen en andere dingen, andere uitingen van vreugdebetoon. Ach, laat dat alles ook maar een beetje passen bij de volksaard, en dan hoeft niet iedereen precies op dezelfde manier in dat loflied bezig te zijn, maar waar het de Heere vooral om te doen is en waar de Heere speciaal bij geïnteresseerd is, dat is bij de gezindheid. Hoe zingen wij? In welke gezindheid? En wat is dan de gezindheid die hem behaagt? Ik zou allereerst willen zeggen de gezindheid van eerbied. Gemeente, als er dan toch gezongen wordt, laat het dan eerbiedig zijn. Laat het dan ordelijk zijn. Laat niet iedereen doen wat goed is in zijn ogen. Maar laat er orde zijn, omdat de Heere daar ook op let. Dacht u dat er in de hemel onder het gezang van de engelen wanorde was? En dat de een daar voor de ander uit zat te zingen? Dacht u dat? om nog duidelijker gehoord te worden door de andere engelen, want dat is het vaak. De een zingt vlug om er botje bovenuit te komen en de ander die zingt langzaam om er een beetje achteraan, maar je wil zelf gehoord worden, of je wil jezelf graag horen. Maar dacht u dat dat in de hemel ook zo was? Laat het ordelijk gebeuren, eerbiedig gebeuren. Laten wij ook in ons zingen beseffen dat wij zingen voor het aangezicht van een groot en heerlijk God, wiens majesteit indruk op ons maakt. Hij is God en om hem gaat het. Als het goed is, om hem gaat het in ons lied. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Tot die grote en heilige God. En wij zijn zo nietig. Weet u, als er eerbied in ons lied is, dan bewaart ons dat ook voor oppervlakkigheid. Dan bewaart ons dat ook voor al te familiair met God omgaan. Dan bewaart ons dat ook voor allerlei oneerbiedig lawaai, zoals je dat in sommige gospelsongs kunt horen. Oneerbiedig lawaai, waar God van gruwt. En verder hoort er bij het loflied de juiste gezindheid van ootmoed. Want nou zingen we wel. En nou gebruiken we onze mond wel. Maar die mond wordt zo vaak ook voor andere dingen gebruikt, waarvoor die nooit gebruikt zou mogen worden. Wat zijn er ook een tekortkomingen, en laat de zanger dat ook bedenken als hij zingt, zodat hij ootmoedig is. Hoe vaak heeft hij bij zichzelf niet moeten constateren dat hij de eer des Heren helemaal niet zocht, maar zijn eigen eer. En hoe vaak moet hij zichzelf er niet van beschuldigen dat er zoveel van de echte eerbied en van de echte erkentelijkheid tegenover God ontbreekt. En dat houdt ons dan maar laag bij de grond. Dat houdt ons ootmoedig. En waar het dan vooral op aankomt, gemeente, dat is de oprechtheid. Oprechtheid. Want dan is het God niet genoeg als wij uiterlijk een lied laten horen. Dan is het God ook niet genoeg als we tijdens het zingen, misschien omdat we er gevoelig door geraakt worden, wel eens een traan moeten wegpinken. Al kunnen dat ook symptomen zijn van een hart dat waarlijk geraakt is. Maar waar het God voor alle dingen om gaat, en hij die ons kent, weet precies hoe het daar gesteld is. Dat is om dat hart. Is dat er nou in? Is dat er nou in? Hoort de Heere nou in ons lied de klanken van een hart dat onder de indruk is geraakt van zijn weldadigheden? Hoort de Heere in ons lied de klanken van een hart dat zij getroffen is door schuldbesef of overweldigd is door het wonder van Gods opzoekende liefde? Als dat erin ontbreekt, gemeente, dan kunnen wij wel zingen. Maar dan is dat zingen getier maken. En daar zegt God van, doe dat maar weg. U zegt, maar onze tekst zegt het toch eigenlijk heel anders. Want tot nog toe gaat het allemaal over een loflied dat hoorbaar is. Maar onze tekst spreekt juist over de lofzang die in stilheid tot God is. Hoe moeten we dat dan verstaan? Kan dat trouwens wel? Kan er een loflied bestaan dat niet gehoord wordt, dat in stilte wordt opgezongen? Ik moet u zeggen, het is nog niet zo eenvoudig om precies te vertalen en precies te begrijpen wat onze tekst in het oorspronkelijk bedoelt. En vandaar dat er nogal wat verschillende verklaringen zijn. En het is voorgesteld omdat men ervan uitgaat dat de tekst niet helemaal meer zuiver overgeleverd is. Om er een tekstcorrectie in aan te passen, zodat het enigszins anders gaat luiden. Maar om te beginnen zou ik zeggen, laat nou maar staan wat er staat. En niet weglopen bij misschien toch wel wat moeilijke tekst die wat moeilijk verklaard kan worden. Dat is nooit zo veilig om veranderingen in de Bijbel aan te brengen. Dat moeten we ook maar niet doen. Want goed beschouwd is er inderdaad een lofzang die in stilheid gezongen wordt. Soms heeft de mens woorden. En soms heeft hij geen woorden meer. Begrijpt u dat? Soms heeft een mens woorden. Soms kun je, nou ga ik even naar een ander terrein, soms kun je je verdriet uiten. En soms zit je met stomheid geslagen, omdat je zelfs de woorden niet meer kunt vinden om je verdriet uit te zeggen. Dat is toch de werkelijkheid? Als mensen een zwaar verlies geleden hebben, dan kun je ze op bezoek aantreffen. En dan zijn er soms bij die uitvoerig vertellen wat er gebeurd is en hoe ze het meegemaakt hebben. En die op die manier hun verlies, hun rouw aan het verwerken zijn. En ze kunnen het uiten. En dat lucht soms nog op ook. Maar je komt ook wel eens gevallen tegen dat mensen zwijgend zitten. En dat ze geen woord kunnen zeggen. Dat ze als het ware zo verstikt zijn van binnen, dat er niks meer uitkomt. En dat kan dan wel eens dubbel zwaar zijn. Soms heeft een mens woorden. En soms heeft hij ze niet meer. En zo kan het nou ook zijn, als een mens overweldigd is door de goedertierenheid Gods. Als hij overweldigd is door de gunstbewijzen van de Almachtige. En dan kan er een loflied in de ziel geboren worden dat niet eens in woorden tot uitdrukking komt. Dat in stilheid zich tot God keert. Zoals droefheid woorden kan wegnemen. Zo kan de beleving van vreugde ook tot stilheid brengen. En dan blijft er niets anders over dan aanbidding. Dan verwondering. Ik geef u één voorbeeld uit de schrift. Uit het tweede hoofdstuk van het profetenboek van Hosea. In het slot van dat hoofdstuk. Dat is een hoofdstuk dat begint met een aanklacht van de Heere tegen het volk vanwege al de ontrouw die ze begaan hebben. En vanwege al het misbruik van Gods gaven dat de Heere heeft moeten constateren. Tot zijn grote verdriet als iets wat dagelijkse praktijk onder het volk was. Maar al heeft de Heere dan veel op zijn volk aan te merken. Hij laat ze toch niet aan het verderf over. Hij zegt, en daar ligt het keerpunt in dat hoofdstuk in vers 13. Daarom zie, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En dan gaat de Heere verder en dan wordt het één opsomming van allerlei zegeningen die hij aan dat volk gaat schenken. Toezeggingen, uitreddingen die hij zal geven, verlossing die hij zal bewerken, enzovoort enzovoort. Ik zal u vers 18 mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. Hij neemt dat schuldige volk tot zijn bruid aan. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. U zwerven ze nog achter de Baals aan, maar de Heere zal het veranderen. Gij zult de Heere kennen. En dan gaat de Heere ze zegenen. ook met zegeningen in het dagelijkse leven. De aarde zal het koren verhoren, mits gaders de most en de olie, en die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mee op de aarde zaaien, en ik zal mee ontfermen over Lo-Ruhama. Dat was de niet-ontfermde, maar ze wordt weer de ontfermde. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk. Hij zei, jullie zijn mijn volk niet meer. Jullie zijn Lo-Ami, niet mijn volk. Maar nu zal hij zeggen, en gij zijt mijn volk toch. Weer wel. En dan de reactie. Wat zegt dat volk dan? Dan zou je zeggen, dan hebben ze toch alle reden om een loflied te zingen. Overweldigd door de goedertierenheden des Heren. Dan hebben ze alle reden om alle registers open te trekken en de Heere te prijzen voor zijn goed. Laat zulke eer bewijzen als Heere gunst en macht en al zijn wonderen prijs voor het menselijk geslacht. Maar op dat moment ontbreken de woorden en er komt niet meer uit dan, o mijn God. Een loflied in stilheid tot u, o God. Maar hoe het dan ook is, of het nou gehoord, of dat het nou niet gehoord wordt, de Heere hoort het nochtans. Hij hoort ook de stilte. En hij weet ook wat die stilte betekent. Hij weet ook wat die aanbidding betekent. Hij weet ook wat dat woordeloze gebed en dat woordeloze lied betekent, als hij er het hart maar in hoort. Hoe het dan ook zij, de lof is wel betamelijk, gezongen of in stilte. En de vraag vandaag, is dat loflied er? En vandaag speciaal toegespitst op degene die aan de tafel des Heren mochten zitten. Avondmaalgangers. De lof is betamelijk. Ook voor wat de Heren aan zijn tafel heeft gegeven. Wat hij aan zijn tafel heeft getoond. Wat hij in tekenen van brood en wijn heeft verkondigd op zichtbare wijze. De lof is betamelijk voor dat evangelie dat ons van de verzoening der zonde spreekt. De lof is betamelijk voor alles wat de Heere doet genieten, waarmee hij de zijne verzadigt, het goede van zijn huis, het heilige van zijn paleis. De lof is betamelijk als wij vreselijke dingen, die ontzagwekkende dingen hebben mogen horen, die God ons in gerechtigheid laat verkondigen, omdat hij de God onzes heils is. En als je nou aan zijn tafel hebt mogen aanzitten, je hebt er iets van gezien. En je hebt er ook iets van geproefd. En je hebt er iets van verstaan. En het is door het woord of door de psalm die we zongen toch naar binnen gegaan. Dat de Heere goed is. Goedertieren is de Heere. Hij zijn oog slaat mij in liefde gade. Heb u er wat van gehoord? Heb u er wat van gezien? Hebt u er wat van ondervonden? Of zat u daar alleen maar uit gewoonte, zonder dat er enige echte beleving was? Wat was dan uw avondmaalsgang? En wat heeft die u gebracht? En wat is die dan waard? Ik bedoel maar, als we echt iets mogen smaken, nu of op een andere tijd, van dat wonder dat God in Christus, in zijn geliefde Zoon een zaligmaker gegeven heeft. Waar roept dat dan om? Wat mag de Heere dan verwachten? Toch wel een danklied. Toch wel een loflied. Om Gode voor zoveel genade en voor zo'n verlossing ook waarlijk dankbaar te zijn. En dan hoeft dat inderdaad, dat zagen we uit Hosea 2, ook niet eens in veel woorden te bestaan. Dan kan het ook wel eens wezen dat de mens niet veel verder komt dan, o mijn God. Wat een wonder. Wat een wonder. Dat hij op mij neer wilde zien. Om het dan zomaar in stilte te verwonderen. En in stilte de Heere al denkend en al mediterend de eer zijns naams te geven. Op andere tijden zal dat misschien op een andere manier, langs een andere weg vorm krijgen. Maar de Heere heeft er toch wel recht op. Zeker bij degene bij wie het waarheid is. En die hij kent. En die hem mogen kennen. Dat wonder dat hij nou in uw leven begon. En dat hij er nog niet mee opgehouden is ook. Maar dat hij nou geregeld weer, en hij is iedere keer weer de eerste, uw ziel bezoekt en verkwikt en zijn woord tot u spreekt, zodat het ook verstaan kan worden. Dat hij het nou iedere keer weer is, die van zo'n dwaalweg terugbrengt. Ik denk nog even aan Hosea 2. Dat hij het nou toch is, die dat volk met al die afwijkingen niet laat varen, maar dat hij zegt, en dan neem ik ze mee naar de woestijn. Nou zet ik ze in de afzondering. Niet om ze in de woestijn te laten omkomen van gebrek. Maar om daar in die afzondering eens naar haar hart te spreken. Dat hij het nou is die zo'n ontrouwe bruid toch nawandelt. En toch zegt, en nou zal ik u mee ondertrouwen in gerechtigheid. Die wonderen waar geen woorden voor zijn. En omdat er geen woorden voor zijn, weet je het soms ook niet uit te drukken. O mijn God. Als het er dan maar is. De verwondering over zoveel onbegrijpelijke en onverdiende gunst. Maar dat loflied is niet het enige waar de tekst van spreekt. In de praktijk dient er ook wat anders te zijn. En dat wordt door David in de woorden van onze tekst er ook onmiddellijk aan verbonden. Gemeente, als we het met woorden afkonden, dan was onze godsdienst van geringe waarde. En als ik dat dan zo gezegd heb, dan denk ik dat de volgende zin moet zijn. De praktijk wijst uit dat de godsdienst van heel wat mensen inderdaad van geringe waarde is. Want dat is een godsdienst die in woorden bestaat. Misschien wel in liederen. Misschien wel in uitbundig gezongen liederen. Maar er ontbreekt iets heel wezenlijks aan. Er ontbreekt aan wat in het vervolg van onze tekst naar voren gebracht wordt. En wat is dat vervolg? Dat God wil dat wij onze geloften betalen. Onze geloften betalen. Natuurlijk, dat is een woord dat heel duidelijk een oudtestamentische achtergrond heeft. En u weet wel, dat kwam in de Bijbelse tijden nogal eens voor, dat mensen de Heere een gelofte deden. Ik noem u het voorbeeld van Jacob in Bethel. Als Jacob die droom gedroomd heeft en hij is dan inderdaad onderweg naar Paddan Aram op de vlucht voor zijn broeder Esau, dan heeft hij die droom gehad en dan heeft hij die ladder gezien die op de aarde opgericht staat. In Genesis 28 leest u alle details. Maar dan lezen wij, als hij 's morgens ontwaakt is, en Jacob beloofde een gelofte, zeggende: wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken en ik ten huize mijns vaders in vrede wedergekeerd zal zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. Hij is op een moeilijke weg waarvan hij ook niet weet hoe het allemaal gaan zal. Hij heeft beveiliging, hij heeft bescherming, hij heeft onderhouding nodig. En hij vraagt aan de Heere: Heere, wilt u mijn beschermer zijn? Wilt u mijn onderhouder zijn? En hij belooft de Heere: als u dat doen zult, dan zult u nu en voor altijd mijn God zijn. De gelofte die hij belooft. En dat is niet alleen bij Jacob het geval, dat gebeurt geregeld. Daar heeft de wet zelfs ook speciale bepalingen voor gegeven. Als u dat nagaat in het boek Numeri, in het boek Deuteronomium, dan komt u ook van die bepalingen tegen die te maken hebben met het afleggen van geloften en met het inlossen van geloften. Ik noem u alleen Deuteronomium 23, vers 21 en volgende. Wanneer gij de Heere uw God een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken, gij zult niet uitstellen die te betalen. Want de Heere uw God zal ze zekerlijk van u eisen en zonde zou in u zijn. Maar als gij nalaat te beloven, zo zal het geen zonde in u zijn. Wat uit uw lippen gaat, zult gehouden en doen, gelijk als gij de Heere uw God een vrijwillig offer beloofd hebt, dat gij met uw mond gesproken hebt. En je vindt dat op andere plaatsen terug. En dat dat veelal gebeurde, dat bewijzen de psalmen. We hebben met elkaar gezongen uit de 22e psalm. Nou, daar heb je zo'n voorbeeld van een mens die de Heere geloften beloofd heeft. En nou zegt hij, vers 26, ik zal mijn gelofte betalen in de tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En er zijn meer psalmen op het psalmbord waarin het over geloften gaat, die we zometeen ook nog zullen zingen. De Heere is om uitredding gesmeekt. De Heere is om hulp gevraagd. De Heere is bekendgemaakt met de noden van Jacob, van David, van wie dan ook, van welke oprechte vrome Israëliet. En de Heere heeft uitkomst gegeven, de Heere heeft hulp geschonken. Nou, dan komt het er nou ook op aan dat de belofte die in het uur van het gevaar, die bij het gebed aan de Heere beloofd is, zoals Jacob zei, dan zult gij altijd mijn God zijn, dan zal ik in uw wegen wandelen en wat er dan verder ook beloofd is, dan komt het erop aan dat die belofte betaald wordt, dat die ingelost wordt. En zo bedoelt David het ook in onze tekst. U zal de gelofte betaald worden. Dat wil zeggen dat hij nu de Heere zal dienen. Dat hij samen met zijn volk, dat gebeden heeft toen die dreiging van de hongersnood kwam, dat hij samen met zijn volk de Heere zal dienen. Dat ze de afgoden zullen uitwerpen. Dat ze in Gods wegen zullen wandelen. Beloften die betrekking hebben op een leven in gehoorzaamheid. Beloften om nu alleen aan de Heere te zijn toegewijd. Dus u voelt wel, dit is toch nog wat meer dan alleen die lofzang en dat danklied. Hier gaat het om je leven. Hier gaat het niet alleen maar om je woorden, om je mond, zelfs niet alleen maar om je hart, maar hier gaat het om die mens als mens. Hier gaat het om zijn hele bestaan. Gehoorzaamheid. Toewijding. Zoals de Heer Jezus zei in een van de laatste gesprekken met zijn discipelen. Indien gij mij lief hebt. Indien gij mij lief hebt. En u beleidt dat. Dat u mij lief hebt, mijn discipelen. Bewijs het dan. Hoe bewijst een discipel zijn liefde tot Jezus? Dan zegt de Heere niet, indien gij mij lief hebt, zing dan van tijd tot tijd een mooi lied. Dat hoort er ook bij, maar dat zegt hij niet. Dan zegt hij, indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Wandel in gehoorzaamheid. U zegt, ja, maar dat was dan bij de oudtestamentische gelovigen. Jacob deed een gelofte, David deed geloften. En meer psalmendichters hebben geloften afgelegd, maar dat gebruik kennen wij niet meer. Dat gebruik hebben wij niet meer. Wie legt er dan nog een gelofte af? En hoe moeten we dat woord uit onze tekst dan vandaag verstaan, dan hebben wij daar niet veel meer mee te maken, nee? leggen wij geen gelofte meer af. Toen u belijdenis deed. Toen u belijdenis deed. Om uw belijdenis, en dat beloofde u. Om uw belijdenis met goede werken te versieren. Dat is ook een gelofte. Voor Gods aangezicht afgelegd. Toen u beloofde om in deze leer, deze zaligmakende leer, standvastig te blijven. Standvastig te blijven. In leven en sterven. De consequentie van het doen van belijdenis is dat we nou ook echt de Heere vrezen. En dat we echt in zijn wegen gaan. En dat we echt altijd vragen, allereerst, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? David zegt, u zal de gelofte betaald worden. Mijn vraag, wordt de gelofte door ieder die belijdenis deed nou ook echt betaald? Is dat nou het eerste doel waarvoor wij leven, om de Heere te mogen leren kennen? De genade Gods deelachtig te mogen worden? Vervult dat ons denken, vervult dat ons streven, vervult dat onze werkzaamheden nou zodanig dat de Heere kan zeggen, ja, bij hem, bij haar zie ik dat het hem ernst is. Hij, zij vraagt er gedurig om. Hij, zij kan niet meer rusten in iets anders buiten mij en buiten mijn gerechtigheid. Of hebben we nog zoveel dingen waar we zo bezet mee zijn, zodat we aan de geloften en het inlossen van de geloften eigenlijk helemaal niet toekomen. Mag ik het vanavond eens op het avondmaal betrekken? Zij die belijdenis gedaan hebben. En die beloofd hebben dat ze hun belijdenis met goede werken hebben te zouden versieren. En die dat in dat uur, hoop ik, toch ook echt gemeend hebben. Die daar niet gestaan hebben met de gedachte, nou ik zeg het wel, maar ik doe het toch niet. Maar die het op dat moment echt gemeend hebben. Ik vroeg u, wat is er nou tot nog toe van terecht gekomen? En dan zijn er heel wat belijdende leden die geen avondmaal vieren. En die dat mogelijk ook echt niet behoren te doen, omdat er van dat geestelijke werk in hun leven ook helemaal niks is. Maar kunt u daar dan vrede mee hebben? Kunt u dan zomaar doorgaan en u al 20 jaar lang uw belofte niet inlossen? Misschien al 40 jaar lang uw gelofte niet betalen, nog altijd uw hart en uw leven aan de Heere onttrekken? Kunt u daar vrede mee hebben? Wat zal God over zulke mensen moeten zeggen? U zegt, ja, maar een mens kan zichzelf toch niet bekeren, dat hoeft toch ook niet? Al wat ons ontbreekt, dat schenkt hij toch zo wij het smeken? Een mens kan zijn hart toch niet veranderen, dat hoeft toch ook niet? Er is toch een God die dat doen kan? En die ook gewillig is om het te doen? Gaan we dan naar hem toe? Smeken we hem dan, Heere, ik heb het beloofd. En nu moet ik het ook doen. Daar hebt u recht op. Leer mij gehoorzaam uw weg gaan. Uw wil doen. Uw woord geloven. De zonde in mijn leven opruimen. In die zaligmaker, die enige, mijn enige toevlucht zoeken voor leven en sterven. U zal de gelofte betaald worden. En voor avondmaalgangers krijgt dat een bijzondere spits. Want de gang naar de avondmaalstafel is, en ik ga nog maar even die 3 dingen van de zelfbeproeving na, de gang naar de avondmaalstafel is de erkenning dat wij midden in de dood liggen. Dat is 1. Of iedereen die aan de tafel geweest is, dat ook echt erkend heeft en echt beseft heeft wat dat is. Dat is nog weer wat anders. Maar het is wel De erkenning, Heere, wij liggen midden in de dood. En er is voor ons geen verwachting meer. En de avondmaalsgang is vervolgens ook, nou staat mijn enige hoop op het volkomen offer van Christus. Die belijdenis. En of iedereen dat beseft is ook weer een andere vraag, maar dat is wel de intentie. De erkenning, de uitspraak, de belijdenis, Heere, mijn enige hoop. Dat bent u. Dat is dat offer van Christus. Maar de avondmaalsgang is in de derde plaats toch ook de belijdenis. Dat wij zonder enige geveinstheid alle zonde zullen afleggen en in liefde en eenigheid met God en onze naaste zullen leven. Dus toch een gelofte. Toch een gelofte. En wat moet daarmee gebeuren? Betalen. Inlossen. En het in de komende tijd waarmaken waar de Heere zo'n recht op heeft. Hoe dan? Hoe dan? Door de zonde te weerstaan. Als die zich aandient. En als de verleidingen komen. En als je boze hart aansluiting vindt bij de verleidingen. Om dan te zeggen nee. Nee. Zou ik zo'n groot kwaad doen. En zondigen tegen God. De aanbiedingen van de duivel niet aannemen. Hoe dan de gelofte betalen door de ijdelheden van de wereld te verlaten? Want wat maakt de mens zich nou nog zo druk om al die ijdelheden van hier beneden, al die wereldse zaken, verdienen die nou al de aandacht, zodat al de aandacht voor onze ziel verdwijnt en alles opgaat in het aardse? En zeker die ijdelheden die ons zo leeg laten. Er zijn natuurlijk een hele hoop nuttige en wettige dingen waar we onze aandacht aan moeten geven. En dat kan ons ook wel eens begroten dat die zoveel tijd kosten. Maar om dan nog allerlei tijd te gaan besteden aan dingen die helemaal geen nut doen, voor de ziel niet en voor het lichaam evenmin, om nog zoveel tijd te besteden aan al die nutteloze, ijdele dingen. De gelofte betalen is tegen al die dingen ook nee zeggen. Hoe de gelofte betalen, indien gij mij lief hebt, onderhoud en doet mijn geboden, zegt de Heer. Om gelijkvormig gemaakt, om herschapen te worden naar de wil van God. En de wil van God, die vindt u in God liefhebben boven alles. Zijn naast de naaste liefhebben als onszelf. De gelofte betalen. Ik weet wel, dat is heel wat. Dat is niet minder dan heiligmaking. Heiligmaking. Meer en meer, ik zei zojuist, gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. Dat is een zaak van de binnenkant. Maar gemeente, dat straalt ook uit naar buiten. Dat komt ook uit in de manier waarop we spreken. Dat komt ook uit in de manier waarop we ons werk doen. Dat zal ook zichtbaar worden in de wijze waarop we onze vrije tijd doorbrengen. Dat zal ook zichtbaar worden in de manier waarop we ons kleden. Met de zomer voor ogen. U begrijpt wel wat ik bedoel. Als het waar werk van binnen is. Als ons hart werkelijk geraakt is. En als we met onze belijdenis en zeker met de herhaalde belijdenis om aan de tafel des Heren te gaan ernst maken. Dan zal ons leven er wat van uitstralen. En dan zal ons gedrag het zichtbaar maken dat er een gelofte is afgelegd. En dat de Heere erop wacht dat de gelofte betaald wordt. U zegt maar, dat kan ik nooit. Dat zal wel. Maar ik ga eindigen met datgene waar ik vorige week mee eindigde. In dat voorhof stond het wasvat. Daar zorgde God voor. En bij het wasvat is alles te verkrijgen wat er nodig is om de gelofte werkelijk te betalen. Bij dat wasvat van de reiniging en van de heiligmaking, die ook uit Christus is, die ook uit de Geest is, is alles wat een mens van zichzelf niet heeft en wat hij toch nodig heeft om Gode welbehagelijk te leven. Zoals Paulus dat aan de Romeinen schrijft. En laat ik dat dan mogen citeren uit het 12e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw geestelijke, uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Amen. Psalm 65, het eerste vers. Past ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen aan het einde van deze tweede dienst ook. We danken u ervoor, Heere, dat u ons uw goddelijk woord hebt gegeven. De plicht, de heilige plicht, het betamelijke van de lof is ons voorgesteld. En het recht dat gij hebt, dat we wat we beloofd hebben ook betalen op het heilig dankaltaar. Maar Heere, u weet hoe het is bij ons. En u weet dat gij belooft wel en gij doet het ook. Maar wij beloven zoveel en we doen het vaak niet. Dat is zelfs ook waar ten aanzien van heilige gelofte. O Heer, als daarop aankomt, dan is er ook weer zoveel schuld. Dan is er ook wel zoveel tekort. Dan is er ook zoveel te beleiden. En dan hebben we ook zoveel vergeving nodig. Maar wilt u door uw Heilige Geest het zo bewerken in ons leven, dat ons leven bij aanvang en bij voortgang mag beantwoorden aan datgene waar de apostel Paulus de Romeinen toe opwekte. Dat ze hun lichamen zouden stellen tot een gode, welbehagelijke offerande. En dat ze er alles op zouden zetten om te beproeven welke de gode, welbehagelijke en volmaakte wil zou zijn. Ook in hun leven. Heere, geef ons daar kennis aan. Geef dat dat ons leven kenmerken mag, Heere. En dat dat leven, dat die genade ons leven zo mag doorstralen. Dat we inderdaad wandelen in uw wegen, zoals u er recht op hebt. Heere, we vragen u om uw genade. En we bidden u, verzoen onze zonden. Neem weg al onze tekortkomingen en ongerechtigheden. Zegen het uwe en vergeef het onze. En dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 61, vers 3 en vers 7. Ik zal in uwe tent verkeren en ik zal dan door mijn blijde galmen. 3 en 7 van 61. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.